leerstof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 27e zondag afdeling. Vraag en antwoord 74. Zondag 27, vraag en antwoord 74. Daar vraagt de onderwijzer, zal men ook de jonge kinderen dopen? En hij antwoordt daarop, ja het. Want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor het de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover de Heidelberg Catechismus. Overdenken wij vraag en antwoord van de kinderdoop. En met in de eerste plaats op de grond voor de kinderdoop. In de tweede plaats de belofte voor de kinderdoop. En in de derde plaats de troost van de kinderdoop. De grond, de belofte en de troost van de kinderdoop. Deze vraag is niet zonder oorzaak opgenomen in de Heidelberger Catechismus. Want ook in die dagen waren er wat men noemde de wederdopers die de kinderdoop hebben verworpen als een menselijke inzetting en een menselijke uitvinding waar we in de schrift geen grond voor kunnen vinden. En inderdaad, het valt niet mee om een tekst te vinden die nu zo rechtstreeks aantoont de doop van kinderen, pasgeboren kinderen. Hoewel, als wij lezen dat de apostelen ook diverse huisgezinnen hebben gedoopt en dat mensen met hun huisgezin gelovig mochten worden, dan is het ook alweer een moedwillige miskenning van de achtergrond van zulke teksten om daar nu niet in te willen lezen dat vaders en moeders niet alleen, maar ook hun kinderen door God werden ingesloten en door God werden aangesproken. Het valt mij ook op, of het is mij opgevallen, als je wel eens bepaalde dingen nalas daaromtrent, dat zovelen ook van de ouderen, als je in het schapboek van Ursinus leest, en bij vele anderen, ik meen ook dat Voetius daar heel ver in gaat, waar Kuiper eigenlijk later ook weer gebruik van heeft gemaakt, of misbruik, hoe je het noemen wil, dat je bij velen ook van de ouderen tegenkomt een zodanige verdediging van de kinderdoop dat je zegt, ja, is dat nu werkelijk zo? Men spreekt dan van de neiging die in die kinderen aanwezig is. Men spreekt van een beginsel des geloofs, dat nog niet beoefend wordt. Ja, men gebruikt allerlei woorden om daarmee aan te tonen dat er wel degelijk een grond is om de jonge kinderen te dopen, omdat naar die gedachten de meeste kinderen der gelovigen reeds in hun allerprilste jeugd bedeeld zijn met het zaad van het woord of van de Heilige Geest of van de wedergeboorte, hoe je het ook noemen wil. Ik meen dat Voetius ergens zo ver gaat dat hij veronderstelde dat Paulus van zijn moeders lijf aan wederom geboren was. Dat alleen al die krachten nog niet de goede richting uitwerkten. En dat dat later pas in de rechte banen gevloeid is. Maar je voelt wel aan, dan raak je toch wel ver van huis. Dan zou je al die ijver en die activiteiten zou je terug moeten brengen tot het leven. Alleen het was nog zonder verstand in de verkeerde richting werken. En dat alleen naar het woord van de apostel, die mij van mijn moeders lijf aangeroepen en afgezonderd heeft. Kijk, dan zeg je, als je nou op die manier moet gaan bewijzen of argumenteren dat het wel noodzakelijk is dat de kinderen gedoopt worden, ja, dan zou ik haast zeggen, dan voor mij vervalt dan die noodzakelijkheid eerder. Vervallen is te groot gezegd, maar ik zou zeggen, dan hoef je daar niet zo uitermate sterk de klemtoon op te gaan leggen op wat eventueel in het kind is of wat nog gewerkt wordt. Want dan spreek je toch eigenlijk ook uit dat, en tot op zekere hoogte is dat ook weer waar, dat de Heer, al ben je dan niet gedoopt, toch boven alles staat. En dat hij in die kinderen werkt. Nou ja, of je dan een paar maanden eerder of later gedoopt wordt, dat is dan niet zo belangrijk ook. Dan hoef je niet zulke boeken te schrijven over de doop en al die dingen meer. Maar ja, je voelt aan. Je zou het terug kunnen brengen tot deze kardinale vraag. Als er nou een kind gedoopt wordt. Wordt er dan iets gedoopt wat aanwezig is in dat kind? Is die doop dan een soort, je zou zeggen, laat het dan maar eens noemen, het klinkt een beetje profaan, oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Is die doop dan een soort groeimiddel om wat in dat kind aanwezig is te bevestigen en wat dan later in het opwassen wel uit zal komen, dat het er al in gezeten heeft? Of is de doop eigenlijk iets anders? Maar je voelt, daar loopt het over. Kuiper, je moet over die man nog niet zo klein denken, want die had een groot verstand. Kuiper, die had in de belijdenis gelezen, en dan staat er ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat God bevolen heeft te dopen degenen die de zijnen zijn. Ja. Toen begon hij te denken bij zichzelf. Ja, de zijnen, wie zijn dat? Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn alleen Gods uitverkorenen. Dat zijn de zijnen. Stel nou voor dat ik een kind ga dopen. Ik probeer u te verplaatsen even in de gedachtegang van Kuiper. Hè. Stel nou voor dat ik een kind ga dopen met de gedachte dat het niet zo is. Dan heb ik geen grond meer om te dopen. Als ik dan werkelijk doorredeneer, dan kan ik beter baptist worden en wachten totdat we van hun lippen horen dat zij ook geloven in de Heer Jezus Christus om ze dan te dopen. Maar dat wilde die ook niet. Baptist worden, dat wil zeggen, door op latere leeftijd dopen naar belijdenis van het geloof. Wat dan? Ja, zegt Kuiper, om nu toch de zaak te redden, zullen we het zo doen Wij veronderstellen, totdat het tegendeel blijkt, dat het kind reeds begiftigd is met het zaad der wedergeboorte. En dan komt Kuiper met een beroep op vele oude theologen, kon hij dat staven. Zoals ik al zei, Voetius en vele anderen, die in die richting van die eigenaardige uitspraak hebben gedaan over de neiging tot het geloven beginsel, de neiging tot vroomheid die dan in die kinderen aanwezig zou zijn en die daarom dan ook gedoopt moeten worden. Want je komt dan op dit punt terecht, wat bij die groot, bij die volwassenen, wat niet zoveel voorkomt. Maar goed, in de Bijbel kwam dat bij de aanvang uitsluitend haast voor die volwassen doop. Wat daar als het ware in de vrucht, in de bloem openbaar komt, dat is in het klein dan bij die kinderen, veronderstellen we, aanwezig. Alleen, het moet nog groeien. Daar zie je de Kuiperiaanse gedachte, waarin hij werkelijk worstelde met het probleem. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Je gaat toch niet dopen als je, stel je voor, dat je zou weten dat die man of dat kind niet uitverkoren is. Dan heb je toch geen betekenis. Het gaat alleen over de zijne. En als je dan zou gaan zeggen, ja, ik weet het niet, dan kun je beter uit veiligheidsoverwegingen maar niet dopen. Wat dan? Ja, laten we dan liever veronderstellen dat het zo is bij dat kind. Daartegenover krijg je de andere kant. En die heeft hetzelfde uitgangspunt. Die zeggen ook, de doop, de kinderdoop, is eigenlijk alleen voor de uitverkorenen. Maar ja, aangezien wij niet weten wie dat zijn, dopen wij ze allemaal met de innerlijke overtuiging dat de Heer dat ons niet kwalijk zal nemen, want dan kunnen wij ook niks aan doen dat we een hoop verworpenen gedoopt hebben. Daar komt het op neer. Want wij weten het niet, het staat niet op de mensen der hoofd geschreven. Anders zouden we het wel weten. Maar ja, nu weten we het niet, dus wij dopen ze ook maar allemaal, maar we veronderstellen maar niets. Alleen, er kunnen uitverkorenen onder zitten en dan is het op zijn plaats. En de andere zal God ons wel vergeven, omdat wij geen hartekenners zijn. Je voelt wel aan, in de grond zijn die twee standpunten precies hetzelfde in hun uitgangspunt. Ze nemen allebei hun uitgangspunt in de mens, zou je zeggen, of je zou ook kunnen zeggen, in de verborgen dingen die wij niet weten. Omdat men allebei meent, ja, als het goed is, dan moet er iets zijn. Dan moet er dit zijn dat het kind uitverkoren is, of de ander die zegt dat er in beginsel het zaad van de wedergeboorte in het hart gewerkt is, onmiddellijk door God. Kijk naar Johannes de Doper, die in zijn moeders lijf reeds opsprong bij de nadering van de Heer Jezus Christus in de schoot van Maria. Nou ja, je kunt er lang of kort, ik heb mijn eigen vroeger daar wel eens vaak in verdiept, maar ik heb er weinig zin meer in. Ik voel mij in dergelijke redeneringen niet op de bodem van het woord. Ik moet eerlijk zeggen. In geen van beide. Je kunt zo. Dat blijkt dan ook wel als die mensen die tegenstellingen met elkaar gaan discussiëren. Dan, Oh, waar de een een gat heeft, heeft de andere een spijker en dat gaat maar door en er komt geen eind aan. Dat is net als vroeger, geloof ik, heb je die schrijverij gehad tussen dominee Kersten en dominee Jongeleen. Van de christelijke gereformeerden over het verbond, maar er komt geen eind aan. Er komt geen eind aan. De een zegt dit en de ander stelt er weer wat anders tegenover. Dat is ook zo met de verbonden. Er komt gewoon geen eind aan. Ja. Nou, zult u ongetwijfeld zeggen, man, weet u het nou? En dan moet ik u eerlijk zeggen, nee, ik weet het ook niet. Ik kan u geen pasklaar antwoord geven. U zult ongetwijfeld dingen tegenkomen in dit antwoord waarvan u zegt, hé, dat is een uitdrukking die u nooit doet. Van, zoals bijvoorbeeld in het verbond Gods en in de gemeente begrepen zijn, dat, maar vooral wat dat verbond Gods betreft, dat doet u niet zoveel. Ja, ik zou ook zeggen, de zaak is me niet onbekend. Maar het hele nieuwtestamentische spraakgebruik van de apostelen, van de Heer Jezus, is voor mij in meer of mindere mate een rem om me niet te verliezen in dat verbondsmatige spreken dat zich ontwikkeld heeft in de kerken. Ik wil wel weten met David gaarne, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. Maar ik werk het liever uit naar Gods zijde dan naar onze zijde. Ik bedoel dit. Dat partij zijn, dat vind ik niet in het woord van die verbondswegen die wij moeten bewandelen, van die verbondsrechten die wij hebben ontvangen van de Heere, van die verbondseis die er op ons rust. En als wij dat verbond miskennen wat er ons dan boven het hoofd hangt, als ik dat allemaal hoor en lees, hoe goed het soms ook in elkaar zit, dan krijg ik een gevoel over me alsof ik weer een uitleg zit te lezen van wat het verbond der werken eigenlijk inhoudt. Zo'n gevoel krijg ik. En als je dan zegt, als je dat zegt, dan zegt men, ja, maar dat bedoelen we niet, allerminst. Nou ja, u bedoelt dat dan misschien zo niet, maar zo komt het bij mij wel over. God doet dit en wij doen dat, als het goed is. Of een ander die het iets degelijker inkleedt, ik noem dat altijd een soort ruilhandeltje, die zegt, nee, dat moet je nou eens goed begrijpen, man. Wij bedoelen alleen maar genade, maar kijk eens, een mens is zo lijdelijk. En die is, dat is zo'n rustzoeker. En nou houden we voor dat God eist geloof en bekering. Dat rust op hem. Krachtens dat genadeverbond, waarin hij dan uitwendig, of een ander spreekt over een uitwendig verbond, een ander over een uitwendig inzijn in dat verbond, in een uitwendig begrepen is, maar de eis komt tot hem. Kijk, en dan mogen wij zeggen tegen zo iemand, je moet dat doen. God eist het. We zeggen niet dat je het kunt doen, maar God eist dat je gelooft en bekeert. Bekeert u, bekeert u. Kijk, en als nou zo iemand de ontdekking doet, ik kan het niet, dat je dan maar eens op de knieën gebracht mag worden, en dan kom je er wel achter dat de Heer het alleen maar doet. Zo op die manier. En ik moet eerlijk zeggen, daar voel ik me ook alweer niet in thuis. Nee. Ik geloof dat je Adam niet zo makkelijk op de knieën krijgt. Ook niet door zo'n, want iedereen die weet tenslotte dat, als je dat een paar keer zegt van, ja, en als je nou maar eens tot besef, nou alles eraan te moeten doen en er niks aan te kunnen doen, dat dat ons dan maar eens uit mocht drijven. Ja. Ik heb er nooit zo mee te maken gehad in mijn leven. Ook innerlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, die dingen, dat, ja, ik weet niet, daar werd je in geteeld, dat, och, alles wat bij onze kant is, dat is verloren. We liggen niet meer op de tweesprong, maar we zijn des doods geworden. Nu is allemaal afgelopen. En ik hoop dat we elkaar daarin ook begrepen hebben, dat houdt allerminst in dat het woord van Gods soevereine genade, dat dat nu een, in de verkeerde zin, een lijdelijk mens maakt. He? Wel geloof ik zeker op de duur die prachtige voorstelling van dat verbond, God aan de ene en ik aan de andere kant en nu eist God. Ik geloof dat hij daar wel aan gewend raakt. En dat je daar ontzaggelijk veel mensen onder teelt, hè, die met een ingebeelde hemel verloren gaan. Omdat ze ergens ook in hun leven dan, zoals men dat noemt, denken dat ze dat verbond ingewilligd hebben. Ze hebben een of andere ervaring gehad. Ze zijn trouw in hun kerkelijke plichten. Ze kunnen soms ook heel aardige opmerkingen maken over het godsdienstige. En je bent gewoon benauwd om wat te zeggen. Want je voelt aankomen als je iets zegt, dan vliegt de vlam eruit. Als je nou werkelijk alle gronden eens komt te noemen die niet genoegzaam zijn om op te leven en te sterven, dan raak je hun godsdienst aan en dan worden het vaak bittere mensen. En dat vind ik altijd zo gevaarlijk, hè? Dan zeg je, oh, Heer, heb ik altijd gezegd, ik hoef het dan niet te begrijpen, want ik kan het allemaal niet begrijpen. Maar laat het nou zo zijn dat ik niet verder mag spreken en zal spreken dan dat u geeft te spreken uit uw woord. En tot op heden moet ik zeggen, dan is het zo, dan kan ik u geen oplossing voor allerlei vragen die met het verbond samenhangen geven. Dat niet. Maar ik ben wel op een punt gekomen voor mezelf, dat als we op ons plaats zijn, dat niemand dat kan. Want welke constructie je ook leest, of die van Calvijn of van wie dan ook is, overal zie je de vragen weer naar boven komen. Overal, dat blijft altijd. Men dacht wel dat men het oploste, maar het is niet op te lossen. Weet je waarom niet? Het is geen dooddoener, hoor. Wel, als het gaat over het verbond Gods en zijn genade en gunst naar zijn volk bewezen, dan behoort alleen maar over te blijven de bewondering en de verwondering. En het andere valt weg. En nog kan ik eraan terugdenken, weet je wel. Want ja, toen je zo'n jongen was van de jaren 18, wat heb ik toch afgebabbeld, hè. En dan, van alle kanten, met iedereen en thuis ook, hè. En als ik dan nog aan veel van die gesprekken denk, dan denk ik, och, dan word ik er nog akelig van als ik eraan denk. Wat baatte het u nu? Wat baatte het mij nou? Wat baatte me dat je hierna greep en daarna greep en dat je zei, ik moet het weten, hoe is dat nou toch al? Wat baatte. zeggen. Iemand zei voor ene kus van Jezus' mond, geef ik heel die zwarte grond. Dat hoort er dan ook nog bij, al die gesprekken. Kijk, een ziel zonder kennis is niet goed, ik weet het. Maar dan een kennis met eerbied en godvruchtigheid, die de Heere ons leert door zijn woord en door zijn heilige geest. Nu, laten we nou met dat uitgangspunt eens iets noemen over vraag en antwoord 74. Als hij vraagt dat men ook de jonge kinderen zal dopen, in die tijd heftig bestreden de kinderdoop door de wederdopers die daar niets van moeten hebben. God het Calvijn het krankzinnige geesten noemt. En dat Ursinus zegt het is geen kleine dwaling, maar het is een verschrikkelijke dwaling. Hij beschouwt het niet tot de middelmatige dingen. Dan gaat hij antwoorden, ja het, kort en krachtig. Waarom? Omdat zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. Dus daar was onze eerste gedachte op gegrond, de grond voor de kinderdoop. Er is hier sprake van het verbond Gods. En van in zijn gemeente begrepen zijn. En onmiddellijk zegt u, ja daar heb je het alweer. Hoe is dat nou eigenlijk? Hoe is dat nou eigenlijk? U bent toch met mij eens dat het verbond van God in het woord, in de tekening van dat verbond ons voorgesteld wordt als een verbond van vrije gunst, van genade, van eenzijdige opzoekende liefde Gods. En voor zover we bij dat verbond van de mens lezen, voor zover hij daarin voorkomt, in die oudtestamentische bedeling, komt hij erin voor als iemand zoals Abraham die in slaap gevallen is, of als mensenkinderen die alle trouw en plicht hebben verzaakt. Altijd kom je dat tegen. Maar dan toch dat huwelijksverbond, dat genadeverbond mag ik wel zeggen, dat is door die mens verzaakt. Maar dan was het een verbond waarbij een verzaking, waarvan de inhoud niet was, kijk eens, wij hadden eigenlijk dit moeten doen. Wij moeten zorgen dat het huis schoon blijft. Wij moeten zorgen dat wij waardige vrouwen zijn voor onze man. Wij moeten, nee, dat was in de diepste zin de krenking van het verbond niet. De krenking van het verbond was juist onze eigenwilligheid, waarin we verwierpen die verbondsgedachte, dat hij als een arend zijn vleugelen onder zijn jongen uitstrekte en ze droeg. Dat hij het was die ze leerde lopen, leerde wandelen, ik toch leerde Efraïm gaan. Daarom als er sprake is van een krenking van het verbond, dan moet je nog niet in de eerste plaats denken wat de mensen daarvan maken, weet je wel. Jantje die is fout geweest en Pietje, nou zal de verbondswraak hem treffen. Want dat hoort thuis in de beschouwing van Ismaël en Hagar en is tot dienstbaarheid barende. Maar de krenking van dat verbond, het smaadheid aandoen van dit verbond bestaat daarin dat we de trouw van Gods genade miskennen. Dat wij zelf onze handen uitstrekken tot het doen en laten en het onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat wij de Heere God niet aan zijn plaats en in zijn recht kunnen laten. Om hem alleen te doen zorgen. Om hem alleen, op hem alleen te hopen en op hem alleen te betrouwen tot in de dood. Dat moet u altijd maar bedenken. Het is een schennen van de liefde. Het is een tegenstaan van de liefde. Het is een miskennen van zijn eenzijdige bemoeienis. Waardoor hij ons uit de rotsteen heeft gehouden en uit de bornput heeft uitgenomen. Zo moet u het altijd even denken hoor. Als de profeten dat moeten beklemtonen en uitbeelden, dan krijg je altijd het beeld voor ogen van die bruidegom die uit vrije goedheid die bruid heeft genomen. En ze alles heeft beloofd wat tot het leven en de gelukzaligheid van nood is. En nu zie je in de ontrichting, in de miskenning van die goedheid van die bruidegom, zie je hoe die bruid heen gaat. En in plaats van hem voor haar wettig man te houden, heeft ze met vele boeleerders geboeleerd. Altijd weer. Tot beschamens toe vingen het herhaald in de schriften bij de profeten. Wat dat volk, die vrouw, die bruid gedaan heeft tegenover de Heere, tegenover zijn bemoeienis. Ja. Als we nou zo een ogenblik de klemtoon leggen op dat eenzijdige van dat verbond, waaruit ontsprong de blijdschap van David als hij over dat verbond spreekt, en die je door het hele woord heen vindt, de blijdschap van het verbond, die lag niet daarin omdat wij als zulke waardige partijgenoten van God hem hebben gegeven waar hij recht op heeft. Maar de blijdschap des verbonds, dat kun je altijd weer terugvinden, die ligt daarin. Dat zondaren verwonderd zijn geworden, dat hij desondanks toch zijn liefde heeft behouden. En dat hij zijn liefde als een eeuwige, onveranderlijke, onberouwelijke liefde heeft voorgesteld. Dat is de blijdschap. Je voelt wel aan, ik druk het een beetje cru uit, maar je moet of met één blij zijn, of blij zijn met je eigen. En dan krijg je dat akelige gesprek, dat vergeet ik nooit, dat ik eens op de catechisatie was, was in een christelijk gereformeerde kring dan. Ik heb wel eens meer gezegd, kinderen, als blijden is catechisatie, jongens, meisjes, de Heere die geeft jullie een kinderrecht. En nu vraagt de Heere van ons een kinderhart. Het is zo eenvoudig, hè. Recht hebben we al, maar het hart, ja, dat hebben we nodig. Dat moeten we de Heere geven. Kijk, en dan krijg je die, dan is de blijdschap niet, dan kan de prediker en dan kan de catechiseerder, dan kun je twee zondaren die samenspreken, die kunnen niet zeggen, joh, het is toch een onbegrijpelijk wonder, kun jij erbij dat we niet in de hel liggen? En dat wij en onze kinderen die de drievoudige dood verdiend hebben, zo door die eeuwige bemoeienis Gods, door die bemoeienis Gods geraakt mogen worden, kun jij het begrijpen? Dat is er uit weg, dat bloed langzaam doodt. Het is zo'n mooie les, weet je wel, een stenseltje, dat leer je en dat praat je na. Maar het is niet de waarachtige innerlijke verwondering vanwege dat verbond, dat van geen wijken en wankelen weet, omdat het op Christus als op een beproefde steen bevestigd is geworden. Kijk, en dat is de blijdschap van de kerk juist. En dat is het gevaar wanneer men soms tot op zekere hoogte schriftuurlijk nog wel te verdedigen een bepaalde verbondsbeschouwing erop nahoudt. Want denk erom, dat zijn geen kleine jongens, ik zeg dat zo makkelijk. Je kunt er vaak geen spel tussen krijgen. Geen spel. Het klopt allemaal, overal is een woord voor een tekst uit de Bijbel die dat staat. Maar mijn ervaring is wel dat intussen de waarachtige vernedering en verontmoediging, de waarachtige blijdschap met het genadeverbond dat eenzijdig van God is opgericht. Dat langzaamaan verschrompelt. En daarvoor in de plaats krijg je een mooie voorstelling. En daarom, wij zeggen van harte het met de Heidelberger, ja het. Want die kinderen, die zijn net als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen. En als u dan zegt, ja maar wie zijn dat dan? Zijn dat de uitverkorenen? Zijn dat de verworpenen? Wie zijn dat dan eigenlijk? Dat staat hier niet.
Er staat hierin dat de kinderen al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. Kijk, nou hoop ik dat je dat fijne puntje aanvoelt waar het nou uiteindelijk om gaat. Nou zegt er iemand ja, maar nou eromheen zeilen. Nou eromheen gaan, want wie zijn dat nou? Dan zeg ik bij mezelf, nou laat die vraag dan eens tot u komen. Bent u dat? Ja of nee? Als je het niet bent, dan ben je een verworpene. Dan heb je niks meer te vragen of te zeggen. Dan moet je ophouden met zeuren. En met allerlei intrigerende vragen te komen waar je uiteindelijk niks aan hebt. Waarom wil je dat weten? Wat is de achtergrond daarvan? Heb je dat nou nodig voor je arme ziel om dat te weten? Of dat die buurman of die kinderen die hier gedoopt zijn, of degene die zijn naam beleden hebben, of die ook zijn naam mogen beleiden in het verkondigen van zijn dood, wat voor belang hebt u daarbij? Kijk, en dat is het punt waar ik zo gaarne heen wil. Want als je niet in het verbond Gods begrepen bent, voelt u het aan, dan ben je verdoemd en dan blijf je verdoemd. Als je niet in het verbond Gods bent aangemerkt in die enige borg en middelaar, naar het vrije welbehagen van Gods eeuwig willen, dan lig je er ook buiten ook, dan hoef je niks meer te zeggen. En dat zijn de punten die aan de orde behoren te komen. Dat zijn de zaken waarbij het woord met eerbied uitgesproken in de handen van de geest inbreuk maakt op die goddeloze mensen die wij zijn van nature. Nou, dat woord zegt, je komt er met geen praatje vanaf, en ook het doopsformulier en de catechismus. Je komt er met geen praatje vanaf, want je kunt er nou wel eens aan gaan willen tornen. Ja, maar wat bedoelen ze hier nou met in het verbond God? Daar bedoelen ze zeker mee uitwendig dan, hè? Als dat nou één ogenblik dat je doordringt, hè, dat je daarbij moet houden, bij dat uitwendige, zou je dan niet geen tranen met tuiten huilen en zeggen, oh God, dat is een verloren zaak. Als het nou gaat over in zijn gemeente begrepen zijn, en je gaat redeneren en je zegt, ja, wat bedoelen ze daarmee? Oh, dan bedoelen ze de uitwendige kerk mee, waar de meeste lid van de bank zijn, maar niet lid van het lichaam van Christus. Voel je wel aan op wat een niveau dat je dan eigenlijk zit. Kijk eens, er is een drijven in dit antwoord en in de rechte leer der zaligheid. Is een zodanig drijven des geestes, wat valt, dat valt en sterft. Maar wat leeft, dat zal leven. Maar ik krijg geen rust. Hij wordt niet buiten schot gehouden. Hey, die vragen, daarom zeg ik wel, al die vragen waarbij men verder wil gaan en zeggen, nou ja, nou ter zaak, hoe is het nou? Is het nou uitwendig, is het nou inwendig, is het nou dit en is het nou dat? Wie geldt dat nou uiteindelijk? Uiteindelijk zijn al die vragen wegkruippoorten voor een mens om het vege lijf te redden en hij is niet te redden. Mens is niet te redden. Een mens is verloren. Een mens ligt midden in de dood. Mens heeft niks meer te kiezen. God heeft al gekozen. Nou, en onder die prediking van Gods eeuwige verkiezende liefde, die hij uitwerkt, dat zalig worden wie hij wil, daar is nu sprake van het verbond. Daar is sprake van die eenzijdige openbaring Gods, dat hij als het ware, als een eeuwig gedenkteken, maar een gedenkteken dat is nog dood, hè. Maar als een toren in het midden van zijn gemeente opricht, voor oud en jong, klein en groot, een zuil van zijn eeuwige, onbewegelijke vastigheid, trouw en genade in de Zoon zijner eeuwige liefde. En daar liggen wij nou onder, laten we het zo eens even stellen. Daar liggen wij nou onder, dat wordt ons nou verteld, dat wordt ons verkondigd, zondag aan zondag. Daarbij dwalen we niet af op allerlei mis- en dwaalwegen om te zeggen, ja, wij zijn dit. Want hoe zou een mens het in zijn hoofd durven halen, als de Heer een wijnstok boven zijn hoofd neerzet, als de Heer een toren midden in die rommel van ons opricht en zegt, dit is nou mijn genadeverbond, jongens. Dat is nou mijn genadeverbond, mijn belofte, mijn eedzweringen, die zijn meer waard dan al jullie wegen en paden. Wat moet een mens dan, voel je wel aan, dan wordt het een tal dwaalwegen als die maar gaat praten en zeuren over allerlei dingen. En als je dan onder die toren ligt, hè, die toren van Gods genade, van zijn ontferming, waar de stem van uitgaat, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, dan durf je toch, naar mijn gevoel, dan durf je toch niet te zeggen, ja, maar nou wil ik ook wel eens wat horen van mijn eigen. Want wij zijn toch, hè, wij moeten toch, hoe durft een mens dat te doen? Dan zeg ik wel eens, voel je dan niet aan dat die, wat dan een aantrekkelijke leer is voor de mens, dat is uiteindelijk voor een zondaar zo'n troosteloze leer, want die zegt, hou alsjeblieft zo gauw mogelijk ermee op, want dat is het niet. Dat is het nooit, dat kan het niet wezen. Want hier komt de mens bij te pas, en de mens die moet, en de mens die zal, en wij zijn dit, en wij zijn dat. Maar dat, daar kan ik niet van leven. Leven kan alleen onder de openbaring van Gods genade verbond, dat hij zijn lieve zoon heeft geopenbaard. Nou ja, dan zeg ik, dat is voor mij al meer dan voldoende. Dat is al onbegrijpelijk, daar kom je leven nooit meer uit, als dat nou het de grondslag mag zijn, hè. Dat je zegt, wat met, want met die zij al zowel als de volwassenen. Ja, de volwassenen. In het verbond Gods, en het gaat hier, dat is geen algemene zaak, dat wordt er niet mee bedoeld. Er wordt niet mee bedoeld dat alle mensen op de hele wereld in het genadeverbond Gods begrepen zijn. Dat wordt er niet mee bedoeld. Nee, er wordt hier bedoeld, het gaat hier over de gemeente van Christus. Het gaat hier over diegenen die zijn naam hebben beleden. Dat dat hun enige hoop is en verwachting. De naam des zoons van God. Het gaat hier ook niet over huichelaars en hypocrieten in die zin alsof wij daarin kunnen onderscheiden. Want die kunnen wij niet onderscheiden en onderscheppen. Dat kan God alleen maar. De Heere, die kan dat. Nee, het gaat hier over de gemeente des levende Gods waaraan Paulus schrijft. Geroepen heiligen. En als je hun leven leest, dan liet het wel eens wat te wensen over als je hun gangen. Laten we het dan eens even noemen, misschien een beetje ironisch, hun verbondsgangen nakeek. Dan zou je zeggen, de Heer heeft ze allemaal buiten de deur gezet, voor eeuwig. Het was allemaal zo goed en zo mooi en zo best niet. Dat heb ik ook wel eens tot mijn troost mogen overdenken. Niet dat je door de ellende getroost kunt worden, maar dat je wel eens een aanvechting en een aanval hoort op onze kleine gemeente ook. Dat de een of ander zegt, nou maar ik heb die gehoord of ik heb hem wat horen zeggen. Of die, nou dat is, ik weet het niet hoor. En dan kun je daar zo echt bedroefd over wezen. Dat je zegt, ach heren, laat toch de vijanden niet verblijd worden met de ellendigheden van uw gemeente. Maar dat ik toch eens bepaald werd hoe het nou eigenlijk in het woord gesteld is. Ook in de gemeente gesteld was. En nogmaals, je kan niet blij zijn met een anders ellende. Maar het was toch net alsof de Heere wou zeggen, jongen, het is altijd, altijd geweest, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Gij zijt zondaren, zwakkelingen, ellendelingen. Blijf alleen bij mijn genade staan, daar of liggen, hoe je ook bent. En dan heb je weer wat moed gekregen, dan kun je weer vooruit. Dan zeg je, och heren, ik hoef me er zo druk niet om te maken. Ik denk wel eens, ja, zou die het nou wel recht verstaan, zou die. Maar ik weet dat de Heere is het, die zegt, mij is het verstand. En hij leidt zijn ellendig op de rechte weg. Nou, durf je dan te zeggen dat je niet in het verbond Gods begrepen bent? Durf je dat te zeggen? Durf je te zeggen van die ondeugende jongen van je, juist omdat hij misschien nogal ondeugend is en dat je je hart vasthoudt, dat hij niet in het verbond Gods begrepen is en in zijn gemeente is ingeleid, omdat hij een vader en een moeder had die geen andere naam onder de hemel wist, door welke ze moesten zalig worden, dan de naam van de Heer Jezus Christus. Zou je dat dan kunnen? Want denk erom, dat is een heel punt hoor. Want dat betekent dan, het is afgelopen. Het is afgelopen. Dat betekent dan dat je dan uitspreekt dat ze verworpen zijn. En dat ze voor eeuwig verloren zijn. Kijk, en nou is er in het leven van een zondaar een hang. ik noem het een hang naar het verbond Gods. Hè. Hij ziet het wel, hij weet het wel. Hij heeft kinderen naar zijn eigen beeld en naar zijn eigen gelijkenis. Hij merkt het wel op de catechisatie ook. Het zijn niet van die brave Hendrikken. Hij merkt het aan alles komt het openbaren. Niet alleen bij de kinderen, want dat is nog op een kinderlijke manier. Maar bij de grote, bij zijn eigen, hij komt het overal tegen. Hè. En nou is de een van conclusie is zo, zie je wel. Kijk, dan heb je weer de uitwerking. Zie je wel. Ach, het is allemaal maar uitwendig, mensen, ja, niks te betekenen. Tuurlijk, het is ergens een onderscheidingstekentje, hè, maar verder, och. Maar nou, bij de zondaar, die heeft een hang naar dat verbond. Ja, ik zou zeggen, die loopt de Heere aan in zijn sterkte en zegt, o God, aller genade, God der geest en aller vlees. U hebt gezegd niet, vraag naar Jantje, Pietje en Klaasje. U hebt gezegd, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Nu dan, Heere, u bent toch de God van het verbond. U bent toch de belover, u bent toch de waarmaker van uw woord. Ach, wil die verbondsgenade, die ontferming, die eeuwige liefde uitgieten over onze kindertjes, over de gemeente, van jong tot oud. Die actief op dat vlak ligt de zondaar. Ik voel al gelijk een beklemming, hè, als je in een kerk komt, dat meen ik hoor, kerk, hele degelijke kerken. Natuurlijk mensen, wat ik nou zeg, hoor je dan, dat is alleen voor het volk, het echte volk. En zijn er dan doorgaans niet zo erg veel. En de rest die mag erbij zitten. Die zijn goed voor de collectezak om wat in te doen enzovoorts. Dan word ik al akelig van de mentaliteit. Want dan denk ik, akelige verdoemeling die je bent. Hoe krijg je je hersens om zoiets te durven zeggen? Want als je op je plaats was, dan viel je met ene klap van de preekstoel in zo'n gat. Dan zou je zeggen, ik geloof vast dat jullie zalig kunnen worden, maar ik nooit meer. Ik nooit meer. Want ik ben wel zo'n verdoemde ik God in mijn eigen. Ik ben wel zo'n goede waarheidsliever in mijn eigen waarneming, dat ik kom er niet meer voor in aanmerking. Het is voor mij verloren. Nou, misschien dat er dan een klein kind uit de kerk op zou staan, 3 jaar, die zou zeggen, dominee, stil maar. Vraag maar aan de Heer om een nieuw hartje. Ja. Zo, die kant wil ik uit. Die kant. Want denk erom dat de genade en de ontferming is fnuikend voor een mens, voor dominees, voor ouderlingen, voor gemeenteleden. Fnuikend. Kijk, en daarom zeg je, oh wat groot, hè. Ja, het misdien zij al zowel de volwassenen in het verbond Gods begrepen zijn. Zeg het formulier ook. En daarmee ontkracht het formulier toch helemaal niet als het aan het eind gaat vragen, ach heren. Wil deze kinderen genadig door uw heilige geest regeren, leren en bekeren. Maar voorlopig zitten ze erbij. Hè? Ja, want ze zijn nog niet verzonken. Ze zijn nog niet, ze zijn, laat ik het zo zeggen, ze liggen bij de toren. Ze liggen aan de voet van de toren. En daar is het goed liggen. Ik heb nog niet van veel mensen gehoord die aan die voet van die toren zijn blijven liggen. Die niet ten slotte hebben gezegd, uw naam is een sterke toren. Nee. Want er groeit op Adams akker niet. Wel onder de leugenleer, daar kan die 80 jaar onderuit houden. Ook onder die zoetsappige mensenbehagerij, daar kan de mens het ook wel onderuit houden. Maar als het gaat over wat God in zijn woord ons leert, van genade, van gunst, van ontferming, zo eenzijdig, daar briest de mensen slotte tegenin. Dan zegt hij, nou, me daar maar over ophouden. Dan kunnen we wel inpakken als het zo is. Dat is dan de toepassing die hij maakt. En daarom denk ik wel eens, ja, het klinkt misschien raar, maar als we onder zijn dierbaar woord van genade, van zijn eenzijdig trouwverbond mogen zitten, en mogen blijven zitten, dan denk ik, heren,
Ik geloof dat u bezig bent om onze zielen in te winnen, uit te winnen, om alleen op die borggerechtigheid van uw lieve zoon zalig te worden. Zo gaat het toch in de praktijk van het leven. Oh, en dat zit misschien ook in de leeftijd. Hoe ouder dat je wordt, zeg je wel eens. Ja, dan denk je nog wel eens terug aan allerlei dingen. Hè. Maar wil je wel geloven dat als je dan ouder wordt en je denkt misschien, je bent nog niet zo oud. Nou, ik ben toch ook op de in mijn 40ste bijna. Of ben in mijn 40ste. Dus dan mag je toch ook zachtjes aan zeggen dat je wat ouder wordt. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je al dat papier, weet je wel, die papieren godsdienst, hoe mooi dat die ook voorkomt, hoe akeliger dat je ervoor wordt. Je hebt er toch allemaal niks aan, ook aan die godsdienst. Heb je allemaal niks aan. Je zou alleen maar misschien wel 1000 keer achter elkaar willen zeggen, ach, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dan zeg je, och mensen, mens kan een hele voorstelling maken over verbond en over de kerk en over dit en over dat. Maar ben ik nou zo bevoren dat ik mag zeggen, ja voorzeker, daarin is al mijn hoop en lust, in dat verbond. Nou, begrepen zijn. En als hij zegt, ja, maar dat weet ik niet. Weet je dat niet? Dan zie je dat typische van een mens. Ik moet er nog aan denken, ik las eens een meditatie over die kinderen. Die de Heer Jezus in zijn armen nam. En die man die ging de stelling ontwikkelen. Dat dat ongetwijfeld uitverkorenen geweest moeten zijn. Die kindertjes die bij de Heer Jezus gebracht werden. En die hij gezegend heeft. Kijk, anders kon hij zijn leer weer niet goed genoeg uitwerken, begrijp je? Dus het uitgangspunt dat die kinderen uitverkoren kinderen waren, want anders kan het niet. Maar voel je aan die typische idee, hè, waaruit de mens dan opkomt. Begrijp je? Typische gedachte. Dat je zegt, ja maar man, dan moet je toch eens goed luisteren. We zijn het hartelijk met je eens. De uitverkorenen, die hebben het verkregen, die zullen het verkrijgen, die zullen zalig worden. Maar wie zijn dat dan? Dat zijn smerige zondaren, diepgevallen Adamskinderen. Het woord zegt het al, uitverkoren. Er zit bij een mens zo'n apartigheid in, weet je wel. Er zit iets in van goed geleerd. Goed weten. Goed kunnen zeggen. Blijven staan, pal staan. Dan krijg je een soort beeld van die uitverkoren. Dan zie je daar wat godzalige mensen diep in het zwart zie je gaan. De uitverkoren. Of je weet wel die en die en die. Maar dat het totaal eruit weg is, uit heel die gedachte, dat God een God is van zijn volk en van een volk. En dat hij gezegd heeft, het verbond met Abraham, mijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Hij. En in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Dat was bij de vaderen niet zo. De vaderen die zouden gezegd hebben, bij wijze van spreken in de dagen van de catechismus. Hoewel ik zeg, je vindt er ook eigenaardige uitdrukkingen bij die ik niet allemaal begrijpen kan, maar dat laat ik maar eens de plaats. Maar in ieder geval in dit opzicht zouden ze gezegd hebben, nou kind, dat is ook wat. Je bent al op de weg gezet. Je bent al op de weg gezet. Want je bent gedoopt in de naam van de drie-enige God toen je nog een klein kind was. Ze zouden dat niet uitgewerkt hebben in de negatieve zin, wat zoveel mensen doen. Het zal nog een eeuwig, eeuwig wonder wezen als er nou eentje van die kinderen nog eens bekeerd zou. Dat is zeker een eeuwig wonder. Als ze allemaal bekeerd worden, is ook een eeuwig wonder. En maar dan komt de mens dan weer in zijn inlegkunde komt hij tevoorschijn, hè. Daarom zeg ik wel eens, kinderen, je kunt wel zeggen misschien Nou, wij zijn vast verworpenen. We zijn niet echt. Het is niet echt in het verbond. Hè. Niet echt in dat genadeverbond opgenomen. Want ja, als ik dat hoor, eentje misschien. Maar ik zou zeggen, je kunt ook net andersom denken. Hè. Je kunt ook denken, heren, wat hebt u daarmee voor gehad? Het is toch uw werk waarin gij mij onder dat eeuwig trouw en zout verbond hebt willen brengen. Nou, dan moet je altijd maar zeggen, de grond. Hè? Ook als de mensen zeggen, ja, maar ik weet niet zeker of ik of hij. Dan moet je zeggen, ophouden met je gezeur, daar ligt de grond niet. En als je zelf ontgrond wordt, dan is het toch logisch, zou ik haar zeggen. Dat als je je kinderen laat dopen, kun je dat toch niet op grond doen van het feit dat je zo'n gelovige bent. Of wel, dan moet je eerlijk wezen. Een mens heeft zo'n wanbegrip over allerlei dingen. Maar waar is dat dan op gegrond? Stel nou voor dat je als één bonk stuk ongeloof opgestaan bent op de dag dat je kind moet laten dopen. Wat moet je dan zeggen? Nou, ga maar even op de consistorie zeggen dat vandaag niet door kan gaan. Mensen, schijt toch uit. Jammer, het is voor de kinderen van gelovige ouders. Jammer, die dat geloven, wat ik nu zeg. Die ook dat geloven. Dat de Heere bij ene helft voor Israël hulp beschoren hebt. Wij moeten er tussenuit met alles wat voor ons is. Dan stel voor dat je kind zou laten dopen als hij kan zeggen, ja hoor, ik ben een gelovige. Een gelovige, jongen, gefeliciteerd. Wat geloof je dan zoal? Nou, ik mag toch wel geloven, vroeger niet, maar ik mag nou toch wel geloven dat ik erbij hoor. Ik er ook een van ben. Ja, meisjes, gevoel je nou uit. Daar kom je nooit uit zulke dingen. Zelfs bij de volwassen doop niet hoor. Dan neem je iemand op zijn woord. Ja, maar misschien heb de apostel ook wel eens iemand gedoopt. Simon de Tovenaar is er ook gedoopt, dacht ik. Hè. We zullen ook wel eens iemand gedoopt hebben dat ze gedacht hebben. Ja, het klinkt goed, maar. Jongen, ja. Ik hoop dat het in de praktijk allemaal zo mag zijn. Voel je, daar kun je ook nog geen eens op funderen. Maar je moet het nemen op iemands mond. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Verder kun je niet gaan. In de praktijk van het leven komt het wel openbaar. In dood en leven. Of wij mogen zinken en blijven zinken. Op de enige rotssteen Christi. Nee, dan moet je ophouden. Dat ben ik, word ik steeds ongeduldiger. Als een mens allemaal zegt, ja, maar. Is nou waar? Dan zeg ik, ja, mensen nog aan toe, zo kom je er nooit uit. En dan hoef je je kinderen nooit te laten dopen. Dan hoef je nooit belijdenis te doen. Dan hoef je nooit zijn dood te verkondigen. Dan hoef je nooit te doen. Want je bent wel zo'n verschrikkelijke leugenaar. En als je gelooft dat God waarheid is, dan blijf je een leugenaar ook. Tot aan je laatste snik toe. Maar God is waarachtig en alle mensen leugenaar. Dat vind ik nou het gezonde van het woord en van de Heidelbergse catechismus. Dat ze niet zo ingraven, zal ik maar zeggen, in de waarheid en waardigheden van mensen. Hoe het met zichzelf is. Maar dat ze ook geen andere uitkomst zien dan het verbond en de gemeente en het woord Gods. En hij heeft beloofd dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Ja, wat klare taal eigenlijk, hè. Ja, maar durft u dan te zeggen dat niet zo is? Durft u dat nou te zeggen? Dan moet je indenken hoe je op het scherp van de snede staat, hè. Je nou zegt, nou, dat is mij nooit toegezegd. Zeg je dat dan? Durf je dat te zeggen? Ik probeer het wel eens in een uiterste geval. Ik maak er geen gewoonte van, want alles wordt gewoonte en een mens raakt eraan gewend. Maar als je op een soort moeilijke conflict situatie bent om dan te stoppen en opeens met de vraag te komen, nou zou je dan durven zeggen dat de Heere jou niet roept? Zou je dan werkelijk hier openbaar voor God durven zeggen dat de Heere je nog nooit naar je omgekeken hebt en zich niet met je hebt bemoeid? Zou je dan, kun je nog verder gaan, zou je dan durven zeggen dat de Heer nog nooit iets tegen je gezegd heeft door zijn Heilige Geest? Durf je dat dan? Nou, dat valt dan nog wel eens tegen soms, want dan, of mee, hoe dat zeggen wil. Maar die het dan aanvoelen, die krijgen het wel een beetje benauwd. Ja, het jonge, jonge, ja. Want God spreekt tot een mens. Hoewel die er niet op let, maar de Heere spreekt wel. En hij voelt ook dan wel aankomen in de dag der dagen, zal die op 1000 vragen geen verontschuldiging kunnen hebben. Voelt hij wel. Nou ja, dan van 2-1. Ik zeg, op grond van de Heidelberger, en dus op grond van het woord, dat Petrus heeft gezegd, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. Maar er kon er daar geen één zeggen, mij niet. Nee, dat kon hij niet zeggen. Voel je? Wij gaan het woord ontkrachten door onze uitlegkunde. En dat vind je in al die redenvoeringen van de profeten. Mannen, broeders, het is nodig dat het woord der zaligheid tot u gebracht wordt. Hè? Daarom zegt Stefanus in een heilige toren, wat zegt hij, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vader alzo ook gij. Hij zegt niet dat de Heere nog nooit iets aan ze gedaan heeft. Maar hij zegt dat zij altijd in een boze verharding het heilige evangelie verworpen en haar eigen graf gegraven hebben. Dat is nou de gezonde gang van het evangelie, hè. Ik zeg, je mag gerust eens praten. Je mag gerust eens met elkaar praten, ook over de dingen van de leer der zaligheid. Maar pas op. Want je kunt wel eens een uitdrukking doen, hè. Maar er zitten vaak heel grote consequenties aan verbonden. Nou kan u zeggen dat de kinderen minder dan de volwassenen onder de toezegging leven, onder de belofte, toezegging, dat hun door het Christusbloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder wordt toegezegd dan de volwassenen. Nee, dat kun je niet zeggen. Dat kun je nooit zeggen. Er staat hier dus die het geloof werkt, dus met andere woorden. De Heidelberger denkt echt niet dat die baby's allemaal zo gelovig zijn die daar in de kerk gedragen worden. Maar de Heidelberger die legt de klemtoon op Gods grote daden. En verder hoef je niet te komen. Vaders en moeders, je hoeft verder niet te komen. Het kan niet anders. Hier moet je alleen maar in adem kunnen halen. En anders dan stik je vandaag of morgen. Maar dit is alleen de ademtocht. Als je zo je knieën mag buigen voor de Heer. En je zegt, ach Heere, u bent toch die God van die eenzijdige ontferming. Van die toren die daar staat. Heere, kijk, daar loopt er een weg. Daar gaat hij. Maar ach, u kijkt toch verder dan ik. U bent sterker dan ik. Heere, breng hem alsjeblieft terug. Want dat is toch de belofte van uw eeuwig trouw verbond. Ook het zaad zal mij dienen. En het zal mij worden aangeschreven tot in geslachten. Dat is gezond. Daarom moeten ze gedoopt worden. Moeten. Gewoon moeten. Al ga je, ja, dan zou ik haar zeggen, al ga je zelf naar de hel. Dat klinkt cru en hard. Hè. Als je hier een ogenblik oog voor krijgt, ze moeten gedoopt worden. Dan zeg je tegen je eigen grote schandaal die je bent. Je eigen serieuzer nemen dan God. Je eigen leven waardevoller achten dan het leven wat God geopenbaard heeft in zijn zoon. Hoe kun je het nog 1 seconde redden? Hoe kun je het nog 1 dag harden als dit je verkondigd wordt? Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Maar weet dat je dan je eigen ook uitsnijdt en afsnijdt. Weet dat je dat doet. Moeten. Heb je weer zo'n, niet uit het verbroken verbond der werken, maar vanwege de genadige ontferming Gods,
Vanwege dat lage buigen van die hoge God, die zo groot en zo hoog is en die zegt, laat mij maar besneden worden. Laat mij maar gedoopt worden. Ik zal het dragen, ik zal het dragen. Als die rechte partij voor de Vader zal ik openbaar komen. Ik zal alles aan het licht brengen. Opdat die ellendige hun zaad, hun kinderen zouden laten dopen. Teken van de doop moeten. En graag, o mensen, want de belofte Gods is er. De belofte Gods. En die belofte, die wordt nog eens extra in de doop bezegeld, bekrachtigd. Dat het bloed van Jezus Christus Gods zo reinigt van alle zonden. En dat is nou ook behorende tot de heilige doop, die belofte van God. Wij zitten allemaal ik, maar daar heb je niks aan. Want ik stik, zo gaat het met ons. Maar de belofte Gods, die zijn er nog langer dan wij er zijn. Die zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die maakt God zelf ook waar ook. Waar moet je nou blij mee wezen? Nou, het kind is gelukkig weer gedoopt hoor, dat hebben we weer gehad. Wel nee, dat is goddeloos. Maar dan, waar moet je dan wel blij mee wezen? Met de belofte Gods. De Heere heeft gezegd. Hij heeft de kindertjes in zijn armen genomen en hen gezegend. Dat is dan ook de troost. De troost, hè, dat de Heere ons apart zet. Dat de Heere niet handelde met ons en onze zonde. Anders waren we allemaal al blinde heidenen geweest. Roomse dan de paus, Mohammedaans, godlogenaars, zo zijn wij nou. Het is alles even droevige, maar nou de troost, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Nu dan is het ook graag, dan zeg je niet, nou als het zo wezen mag, wat zo wezen mag, het is ja of het is nee. Er is geen tussenkant. Hoe lang, zegt dan Elia, hinkt gij op twee gedachten? Is de Heere God, dient hem. Is de Baal God, dient hem. Want dan is het echt niet een poging, bij wijze van spreken, om iemand die nooit in de kerk komt, om die in de kerk te krijgen, wat ik nu zeg. Nee hoor. Want dan is het voor mij ook een grote meevaller als we onder het woord mogen komen. We mogen er ook onder blijven. Daarom zeg ik het niet. Want dan is het zo dat je zegt, ik ben blij dat ik mag een plaats innemen onder zijn woord. Ik ben blij dat het mag. Duizenden mogen het niet meer. Die zijn al uitgesloten. Omdat ze de liefde der waarheid versmaad hebben. En ik mag nog komen onder zijn woord. Zo is dan ook met de heilige doop. Vriendelijk, bedankt Heer, ik weet niet waar ik heen moet. Ik sta hier met eigenlijk, dit is een levend kind, maar ik sta met de dood in mijn handen en in mijn schoenen. Want het is alles verloren. Waar dan heen? Tot u alleen. Ontferm u, Heer. Hier ligt het kind. En die boze vader erbij, die erbij staat, die er ook niks van terecht gebracht heeft. Nooit. En de moeder er ook bij. Ze leeft ook nog. Ze is ook weer blij. Hier staan we. Breid uw vleugelen uit over ons. Mensen, kinderen. Kindertjes, jullie zijn gedoopt. Wat is de Heere goed geweest. In plaats van vuur en een zwaard, hebt de Heere zijn naam aan doen roepen over jullie hoofd. Ik hoop dat hij daar allemaal blij mee wordt. Amen.